Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, vers 4 uit de bundel Weerklank. Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven en onderrichten in de weg ten leven. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraar thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 122. En daarvan de versen 2 en 3. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. We zingen de laatste twee versen van Psalm 122. Na de geloofsbelijdenis zingen we een lied over de eenheid. Lied 73. Bewaar de eenheid van Gods geest. De eenheid die God geeft. En wat er verder volgt in de overige verzen van lied 73. In verbondenheid, in eenheid met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat bent u trouw. U ziet om, u bemoeit zich met ons mensen hier op de aarde. En daar danken we u voor. Omdat dat telkens weer opnieuw in alle opzichten een positief bemoeien is. Ten leven. We danken u dat we samen mogen zijn rondom de open Bijbel. U geeft ons die moment. Thuis in onze huiskamers, maar ook in de kerk. Zelfs tot tweemaal toe, rond de open Bijbel, om daaruit te lezen en te horen, om daaruit onderwezen te worden, wegwijs gemaakt in het leven van elke dag. Wat een voorrecht dat dat kan. Hoeveel broeders en zusters zijn er niet die dat moeten missen? Die stiekem moeten samenkomen, of die daarvoor gearresteerd zijn. Mensen die daarvoor naar het leven worden gestaan. We lezen en horen er de verhalen over. Schrikbarend. En dat wij dan zomaar, zonder vervolging, zonder vervelende ervaringen, met uw woord bezig mogen zijn om dat te lezen, ons daarover te buigen. En ook geleid door uw woord en geest ons leven daarnaar in te richten. Daarop af te stemmen. In hoeverre dat ook werkelijk gaat en lukt, dan moeten we vaak met het schaamrood op onze kaken de toevlucht nemen tot u. En bidden, o God, hou me vast, want het is mij weer tussen de vingers doorgeglipt. Ik heb u uw woord weer losgelaten. En wat bent u dan trouw, u die zichzelf niet kunt verloochenen, om het te zijn, om het te blijven, om die verbondenheid van u uit naar ons mensen te laten merken. Niet opdat wij daarmee aan de haal zouden gaan en er elastiek van zouden maken, om te zien hoe ver de rek er nog in zit, maar u wilt ons juist naar u toe trekken, heel dicht aan uw vaderhart, opdat we de klop daarvan opmerken. En daardoor worden gesterkt en getroost, bemoedigd, vermaand, onderwezen, van dag tot dag. We bidden u voor elkaar hier in de kerk, maar ook wie thuis meeluistert, voor wie niet kon of wie niet wilde, ontfermt u over een ieder zich. En laat het maar merken dat u die God bent die het waard is om beleden te worden, bezongen, geliefd en geloofd. Zegen ons in dit avonduur, als we lezen en luisteren, spreken en zingen, het orgel bespelen. Heere, help ons, van u zijn we afhankelijk, zonder u kunnen we niet. Hoor ons, niet omdat wij het zijn, omdat wij het waard zijn, omdat wij het verdiend zouden hebben, niets van dat alles. Aangewezen op uw trouw en uw genade, bidden we het in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen de lezing van de brief aan Titus vervolgen en opnieuw het eerste hoofdstuk aan ons voorbij laten gaan, wou ik zeggen, maar dat klopt niet. We gaan het juist lezen. Titus 1. En in die brief aan Titus wordt begonnen met de afzender Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven. Dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Door de prediking die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte Zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God, de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid, want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandige mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn, men moet hun de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat ze gezond zullen zijn in het geloof en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken, aangezien ze verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Tot zover onze schriftlezing. Hebben we de vorige keer stilgestaan bij de afzender van deze brief, dan willen we vanavond stilstaan bij de geadresseerde. En dat begint bij vers 3b en dan lezen we door tot en met vers 5. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog, en wel uit Psalm 85, de verzen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. 3 en 4 van Psalm 85. Gemeente des Heren, Titus krijgt een brief. Of eigenlijk is het meer een soort werkopdracht. Eerst even naar Titus. Wie is deze Titus? Wat weten we van hem? Wat zegt de Bijbel ons? Nou, Titus is eigenlijk een naam met een Latijnse, Romeinse betekenis. Het betekent broeder. Alleen dan niet in de zin van broeders en zusters. Ja, zoals we dat in de kerk ook kunnen zeggen en menen. Maar broeder meer in de zin van het tegenovergestelde van zuster. Verpleger. Iemand die zorg draagt voor een ander. Het meeste komen we tegen in de tweede brief die Paulus heeft geschreven aan de Korintiërs. Als het gaat om deze naam. En dan merken we dat Paulus enorm aan Titus is gehecht. In 2 Korinthe, daar schrijft Paulus van: ik had geen rust, omdat ik Titus, mijn broeder, niet kon vinden. En als Titus dan uiteindelijk toch naar Paulus toegekomen is, dan is dat Paulus tot een enorm grote bemoediging en troost. Paulus die noemt ook in die 2 Korinthebrief Titus een metgezel en medearbeider. En uit de Galatenbrief weten we dat hij van Griekse afkomst is. Hij mag samen met Barnabas naar Jeruzalem, met Paulus ook weer mee. En aan het slot van de 2 Timotheusbrief, daar zegt Paulus dat hij alleen achtergebleven is met Lucas. Waarom? Nou, Demas is weggegaan. Dat is ook medewerker van Paulus, maar die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat kan. Dat kan. Dat je afscheid neemt van het geloof. Dat je meer naar de wereld hangt en haakt dan naar het koninkrijk van God. En Demas is niet alleen bij Paulus weggegaan, maar ook Titus is vertrokken. Alleen, die is naar Dalmatië gegaan. En let erop, dan komt dat heel dichtbij eigenlijk. Want Dalmatië, dat is een gebied dat de Romeinen vroeger Illyrië noemden. En eigenlijk is dat een gedeelte van het voormalige Joegoslavië. Dan komt het wel echt dichtbij. Maar waarom en wanneer deze reis van Titus naar Dalmatie heeft plaatsgevonden? Niet bekend. Nou, dat is eigenlijk het minimale wat we weten, en tegelijkertijd ook het maximale, van deze Titus. Kijken we nou verder naar de brief die hij ontving, dan lezen we dat Paulus Titus zijn zoon noemt in het geloof. Zijn oprechte zoon. Dat is een uitdrukking die kom je vaker tegen in de Bijbel. Dat leerlingen van een leermeester zonen worden genoemd, kinderen worden genoemd. Want wat gebeurt er eigenlijk bij de lessen die ze onderweg krijgen, dan worden die leerlingen bijgevoed en gevoed met de dingen die hun leermeester hen voorleest, voorzegt, voorleeft, voorhoudt, toevertrouwt. En eigenlijk vind ik dat wel prachtig verwoord, zoals Titus hier de oprechte zoon van Paulus wordt genoemd. Tuurlijk, de bloedband met je kind, met je kinderen, is belangrijk. En die is er. Maar als dat ook nog weer geestelijk inhoud krijgt, en dat je zo vader, zo zoon, vanuit die vader, met een hoofdletter V, dat is toch prachtig? Mijn zoon, mijn dochter. Ja, dan komt de vraag naar ons toe, hoe hou je het je kinderen voor? Hoe leef je het je kinderen voor? Zodat ze ook geestelijk voeding meekrijgen. Onderwijs. In woorden en in daden. Hoe leef ik ze voor? Hoe lees ik ze voor? Waar hebben we het over? Zo onderweg en onder elkaar. En waar ben je vol van? Het is uiterst belangrijk. Zeker ook in de jonge jaren. Dan pikken ze het meest van je op en van je mee. Stellen ze ook nog de vragen. Het geloof in de Heer Jezus Christus was voor Paulus en Titus een gemeenschappelijke zaak. En daarmee bedoelt Paulus eigenlijk van, dat was hun gemeenschappelijke draagvlak. Hun basis van waaruit ze allebei mochten bezig zijn. En als dat je basis is, het geloof, het gemeenschappelijk geloof, in een relatie, in een vriendschap, in een huwelijk, in een werkkring onder vrienden en vriendinnen. Het gemeenschappelijk geloof, het geloof wat je gemeenschappelijk hebt, wat je kunt delen en waarover je kunt praten met elkaar, waar je nog eens iets over kunt uitwisselen, waar je elkaar op kunt bevragen. Veel te vaak is het gebeurd dat geloof niet zozeer gemeenschappelijk was, maar tot privéterrein werd verklaard. Daar gaan we het niet over hebben. Dat houden we erbuiten. Nee, een gemeenschappelijke basis. Daar heeft een ander wel mee te maken. En die mag er wel van horen. En daar mag je elkaar in meenemen en in opvoeden. Dat je geleden toen hoorde ik van iemand die kwam thuis van zijn eerste werkdag bij een nieuwe baas. En tot zijn verrassing en tot zijn blijdschap zei hij, mijn baas bad ook voor zijn eten. Dat is zomaar een klein zinnetje. Maar dat is iets, hè, daar moet je dan op doorgaan. Heb het er eens over met je baas. Heb het er eens over met die en gene. Gemeenschappelijk geloof. Geen geheim maken we daarvan. Daar teren we op, daar leren we van. Ook over en weer van elkaar. Daar leven we van. En dan verwens je elkaar niet, maar je wenst elkaar wat toe. In Gods naam, in Jezus' naam. Mooi is dat om te lezen zoals Paulus dat richting Titus dan ook doet. Hoe beginnen wij vaak? Elkaar tegenkomen. Hoi, zeggen we dan. Soms kan er niet eens meer een hoi vanaf. Dan meer gezegd, morgen. Zeggen we dan tegen elkaar kort en krachtig. Maar in feite zeggen we dan, zonder dat we dat misschien nog weten, ik wens je een goede morgen toe. Hè, dat betekent die vier letters morgen. Ik wens je een goede morgen toe. En met dat je dat toewenst, wil je er ook alles aan doen om het tot een goede morgen en een goede dag voor die ander te laten worden. Kijk dus uit, hè, wat je zegt als je morgen zegt. Er zit heel wat aan vast. Dat je ook meent wat je zegt. Paulus die wenst hier Titus ook heel wat toe In de wetenschap dat je dan daarbij niet in de weg mag staan. Een zegengroet komen we tegen die zo heel vaak tegengekomen wordt aan het begin van brieven. Alleen op de manier zoals het hier verwoord is, kom je hem alleen tegen in die pastorale brieven. Dus ook nog in 1 Timotheus, 2 Timotheus en ook nog in 2 Johannes. Zo uitgebreid. Ja, hoeveel mensen vragen het zich niet af in een ontmoeting, in het leggen van contacten, in het schrijven van een mail. Hoe moet ik nou toch beginnen? Dat is vaak ook een hele discussie. Waar begin je mee? Hallo, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Nee. Paulus die zet het neer. Genade, barmhartigheid en vrede. En dan staat er het woordje u in de herziende Statenvertaling schuin gedrukt. Maar eigenlijk zou het woordje zij ook schuin gedrukt moeten worden. Want dat staat er niet. En wat wil er vaak gezegd worden, aangeduid worden met dat zij? Komt dat zijig over? Is het een wens? Is het een verlangen? Is het een bede? In de grondtekst, in de brief die Paulus schreef, staat het niet. En als je het dus weglaat, dan staat het er dus zoals het er staat. En dan staat het daar onomstotelijk. Dan staat het daar stevig. Genade van God. Barmhartigheid van God. Vrede van God. Van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Redder, onze zalig maken. Daar kun je eigenlijk gelijk amen op zeggen. Op die drie woorden die je worden, ja, eigenlijk niet eens toegewenst, maar meegedeeld. Paulus die schudt dat niet even uit zijn mouw, uit zijn pen, maar geeft dat als het ware door van God uit naar zijn lezer toe. En in dit geval is dat Titus. Zo is het. Genade, barmhartigheid, vrede. Vast en zeker genade. Genade, dat is eigenlijk, daar zit het woord blijdschap in. Blijdschap, vreugde, genot. Dat wat charme, wat liefelijkheid schenkt. Maar dan ook, niet alleen maar een gevoelswoord, maar ook inhoudelijk naar Jezus Christus toe. He, dat is ook genade, dat er een streep door de rekening gekomen is waarmee je in het krijt stond bij de Heere God. Omwille van de weg en het werk van de Heere Jezus op Golgotha. Volbracht. Genade. Je weet wat een briefopener is, maar ik zet er graag even een streepje tussen. Dit vind ik een prachtige brief. Opener. Een opening om zo een brief te beginnen. Genade. En nogmaals, Paulus schudt dat niet uit zijn mouw, maar het is de genade van God. Geweldige binnenkomer om zo een brief te ontvangen. Genade, het gaat je goed vanwege wat Jezus Christus heeft gedaan. En verder nergens om. Alleen om zijnentwil en om zijn weg. Nou, we hadden het net over die gemeenschappelijke basis, dat gemeenschappelijk geloof. Wat een zaak om elkaar daar eens wat vaker aan te herinneren. Aan die genade, door Jezus Christus ons bewezen. Om niet, het kost je geen cent. Het vraagt geloof. Barmhartigheid. Voor het gemak zeggen wij wel eens warmhartigheid. Zo lief heeft God de wereld, jawel, de aardbol, die kosmos gehad. Hij verschaft behoud en hij biedt behoud aan. En barmhartigheid is dan dat het gebrokene dat wordt geheeld. Elios stond er geschreven. Weet u nog? We kwamen dat woord al eens eerder tegen. En die vrede en die heelheid komen we ook hier tegen. Vrede in de zin van het is goed, want God is goed. Vrede en dan geen oorlog, waarom dan ook maar? Je komt die vraag in het Oude Testament een aantal keer tegen. Hè? Dat mensen ineens op de stoep staan bij andere mensen. En dat er dan vol schrik wordt gevraagd, is uw komst met vrede? 1 Samuel 16 en 1 Koningen 2. Blijkbaar vertrouwde men het dan niet helemaal. Wat komt die bode doen? Wat komt hij me vertellen? Wat heeft hij te zeggen? Is er iets mis? Vrede. Die niet van beneden is. Die Paulus niet uit zijn mouw schudt. Maar de vrede van boven. Niet door mensen in elkaar gezet. Na vredesbesprekingen over en weer. Maar de vrede van God. Door zijn Zoon, Jezus Christus. De vrede waar de engelen in de kerstnacht zo uitbundig over zongen. Toen ze weer teruggingen naar de hemel omdat Jezus Christus geboren was. In Bethlehems stal. Vrede op aarde omdat God in de mensen een welbehagen had. Wat een genade is dat. Wees je ervan bewust. Leef eruit en leef het ook uit naar anderen toe. Wat een barmhartigheid, wat een ontferming. God, mijn God, hij buigt zich neer in liefde, vol ontferming over mij. Hij strekt zich uit, komt naar me toe. Hij bereikt mij en hij trekt mij, betrekt me bij zijn werk. Het is volbracht. Wat een zegen wanneer zo mensen, broeders en zusters, maar ook daarbuiten, tegemoet worden getreden. Daar moet je niet te zuinig mee zijn. Genade, barmhartigheid en vrede. Vroeger, ik heb dat al eens eerder genoemd, toen werd er boven deftige brieven LS geschreven. Lectori salutem. Heil voor de lezer. Ik wens je heil toe. Geluk. Het beste. LS. Die afkorting is helemaal, bijna helemaal verdwenen. Kom je niet meer tegen. Jammer is dat, omdat we geen Latijn meer kennen. Nou, schrijf het dan in het Nederlands. Of wens iemand om te beginnen het beste toe. Onderschat dat niet hoor, want het is toch vreselijk als je bijvoorbeeld erop uit bent en erop gespitst bent om een ander te tackelen. Om iemands onheil te bedoelen. Dat die onderuit gehaald wordt, dat is duivels. Dat is niet uit God, niet uit Jezus Christus. En opnieuw onderstrepen we, die basis is van belang. Te meer ook, omdat Titus aan een uiterst belangrijke taak moet beginnen. Paulus die schrijft dat, hij heeft hem op Kreta achtergelaten. Beetje vervelend woord is dat. Als je de verkeerde kant op denkt. Want dit woord achtergelaten kan ook betekenen, ik heb je in de steek gelaten. Dat is ook een vertaling van dit woord. Maar die negatieve klank heeft het hier absoluut niet. Het gaat immers in het vervolg over het opbouwwerk van de gemeente van Christus. Ik heb je op Kreta achtergelaten. Dat betekent dat ze ooit een keer samen daar geweest zijn, op Kreta. Alleen, dat is weer een probleem. Wanneer dat geweest is, dat weten we niet. Staat niet in de Bijbel. Als je het op één na laatste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen leest, Handelingen 27, dan wordt daar een melding gemaakt van die barre tocht over de Middellandse Zee. Van Paulus die uiteindelijk verscheept wordt naar Rome, omdat hij zich op de keizer had beroepen. En dan adviseert Paulus om te overwinteren op Kreta. Maar daar varen ze keurig netjes onderlangs. De kapitein luistert niet. En uiteindelijk wordt het dan een landing op Malta na een vreselijke schipbreuk. Wanneer dus Paulus en Titus op Kreta zijn geweest, weten we niet. Wat we wel weten, is dat die inwoners van Kreta, die we Cretenzen noemen, die worden ook genoemd in Handelingen 2. Het bekende hoofdstuk van de uitstorting van de Heilige Geest. Met Pinksteren in Jeruzalem. Dan zijn daar Cretenzen en Arabieren zijn er ook. En ook aan hen vertelt Petrus dan dat ze niet dronken zijn en vol van wijn. Maar hij vertelt de geschiedenis van hoe het nou zover gekomen is. Dat Jezus Christus komen moest. En over de grote werken van God wordt er door Petrus gepreekt. En steeds weer heenwijzend naar de Heer Jezus Christus, of eigenlijk terugwijzend naar en teruggrijpend op hem. Je zou haast denken dat misschien daar wel de eerste zaadjes ook gezaaid zijn, die die Cretenzen dan wellicht weer terug hebben meegenomen naar hun eiland toe. Vanaf het vasteland Jeruzalem naar Kreta. Wat Paulus daar dan schrijft, blijkbaar is er al heel veel goeds daar op Kreta, in christelijke gemeentetjes, hoe klein en hoe fijn en hoe, ja, misschien wel wanordelijk ze ook waren. Maar wat nog ontbreekt, wat nog gemist wordt, dat mag Titus in orde brengen. Blijkbaar waren er toen Paulus hem alleen achterliet een aantal zaken nog niet geregeld. En met name wordt dan hier de aanstelling van ouderlingen, van oudsten genoemd. Oudsten, ouderlingen. Dat zijn mensen die in het Oude Testament ook al voorkwamen en voornamelijk ook in de buurt van het Sanhedrin worden genoemd. Mensen die in een college, in een raad vergaderden en dingen beslisten. Het ziet ook op de leeftijd van mensen. Zij zijn wat ouder en waarschijnlijk is ook het verstand met de jaren gekomen. Wat wijzer. En vandaar ook dat je ziet in het Oude Testament dat de oudsten, die kennen hun plekje in de poort van de stad waar ze wonen. En daar nemen ze dag in dag uit zitting om recht te spreken, om beleid te bepalen en om het in- en uitgaande verkeer te observeren. En zo waren ze heel de dag in touw. Eigenlijk vanuit het Oude Testament, waar die oudsten dus ook tegenkomt, stelt Paulus dat in van, joh, Titus, ga daar nou voor zorgen dat ook daar in Kreta oudsten, ouderlingen komen. Presbyters staat er, presbyteroi. Wij hebben de Presbyteriaanse kerk daar nog aan overgehouden wat naam betreft. En het is nou wel leuk dat Paulus in die opdracht die hij geeft aan Titus een woord gebruikt dat we allemaal kennen, ook de kinderen. Het heeft 3-4 lettergrepen. Epi, di, orto. Het gaat me om orto. Dat kennen we. Ik moet naar de orto. Wij hebben de orthodontist afgekort. Dat is iemand die probeert om al je tanden en je kiezen weer keurig netjes op een rij te krijgen. Met een beugel vaak. Buitenboordbeugel of binnenboordbeugel. Nou, dat is eigenlijk de taak die Titus aan die mensen moet geven om het in de gemeente allemaal orto te krijgen. ordelijk. Dat niet iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen ogen, dan loop je de kans dat het wanordelijk wordt. Een troep, een zooitje. Orde en regel. Dat klinkt strak, hè? Tja, wie zit daarop te wachten? Op orde en op regel. Ah, hebben we dan liever wanorde en ongeregeld? Je bent toch blij met de dienstregeling van het openbaar vervoer, voor zover je daar gebruik van maakt. Maar oh wee, je moet heel Nederland horen wanneer er wat uitvalt en het gaat niet meer volgens de regel. De dienstregeling. Ligt heel Nederland plat. Straks in de winter misschien ook weer. Een paar blaadjes op het spoor. Je moet erop letten, moet je ook eens afvragen. Zorgen regels voor een regime? Hè, een harde hand? Of zorgen regels voor een ritme? 1, 2 in de maat. Alles geordend. Nou, Titus moest dus mensen aanstellen, oudsten, die erop toe zouden zien dat alles op gepaste, op ordelijke wijze eraan toe ging. En dan wordt er gebouwd, hè? Dan kan er opgebouwd worden op die basis van dat gemeenschappelijke geloof. Dan kan er gebouwd worden tot Gods eer. Heel veel mensen die vinden een kerk, een gemeente, maar niks. Al die regeltjes, dat krijg je heel vaak als eerste te horen. Ja, al die regeltjes. Je mag niks. Maar begin eens aan de andere kant. Begin eens bij de eer van God. Bij hem die begonnen is. Met zijn gemeente. Hier op aarde. De gemeente van zijn zoon, Jezus Christus. Niet ik, niet wij. Hij. De eer van God. En bij alle gevoelens die dan misschien bovenborrelen. God is een God van orde. Paulus die schrijft dat ook, hè, met zoveel woorden in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 14, vers 33. God is geen God van wanorde, maar van vrede. En dan staat er nog iets achteraan, want meestal wordt dat vergeten. God is geen God van wanorde, maar van orde, van vrede, heelheid. Maar dan staat er achteraan, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Dat wordt vaak vergeten. Ik vind dat zo mooi dat God een God van orde is, niet van wanorde. Zo is die begonnen, hè? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was tohu wabohu, staat er dan in het Hebreeuws. Woest en leeg. En daarin heeft God al sprekend orde geschapen. Ja, een mens in aanzijn geroep. En hoe lang het goed gegaan is, weet ik niet, staat er niet bij, niet zo lang. En toen werd het me toch een zootje. Wanorde die kort daarop ontstond vanwege de eigen wijsheid en de eigenzinnigheid en de zonde van het eerste mensenpaar. Sinds die tijd is God nog steeds bezig met puinruimen en orde te scheppen. Orde op zaken te stellen. En in Jezus Christus heeft hij zijn eigen zoon daaraan gegeven om het goed te maken. Genadig te zijn. Het kruis van Christus. Zeg nou zelf. Je bent toch gemeente van onze Heer Jezus Christus. En wat is er in de gemeente aan de orde? Orde of wanorde? Vrede of gebrokenheid? Let wel, die oudsten die Titus moet aanstellen, die vormen geen dictatoriaal bestuur. Die zitten er namens de gemeente met het oog op de eer van God. ordelijk gekozen, benoemd, aangesteld om er te zijn als vertegenwoordigers van God. Maar het soli deo gloria, God alleen de eer, dat staat wel bovenaan. We zijn geen dienaars van mensen. Nee, we staan in Gods dienst, paraat. Voor jong en voor oud. Met het oog op ortho, juistheid, rechtheid in de houding voor God. Zwaar, zegt u? Ligt er maar aan. Hoe zwaar je er tegenin gaat. Hoe hard je eraan ergert. Hoe hard je er tegenop botst. Of hoe meegaand je bent. Gelovig. Staande op die gemeenschappelijke basis. Genade. Barmhartigheid. Vrede. Daar begon Paulus mee. En dat kon Titus heel zijn loopbaan daar op Kreta en daarbuiten met zich meenemen. En zo kon hij aan de slag bezig zijn en bezig blijven. En wie eigenlijk niet? Amen. We gaan nu samen zingen, weerklank 205. Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart. Alle drie de verzen van lied 205. en bidden en danken u samen. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor die geweldige woorden, genade, barmhartigheid en vrede, die niet alleen woorden zijn die uit letters bestaan, maar ook werkelijkheden, omdat u bestaat, omdat u er bent, omdat u die God bent die niet van wijken, niet van wankelen weet, maar er is zoals uw naam is en er zijn zal zoals uw naam is. Heren, we danken u dat u nooit zomaar iets zegt, maar altijd spreekt en het is er, het komt er, het zal er zijn. Uw belofte maakt schuld en u maakt geen schulden, maar uw belofte maakt u waar. We kunnen erop gaan staan en het houdt. We zakken er niet door. We kunnen ermee verder gedragen. Heere God, we bidden van u, laat ook ons een gemeente zijn die gebouwd wordt, dag in dag uit, week in week uit, waarin we ook elkaar als levende stenen van dienst mogen zijn, mogen dragen, mogen funderen en telkens weer mogen herinneren aan dat ene fundament dat gelegd is in uw Zoon Jezus Christus en dat ons geloof daar aan hecht. We bidden u om vergeving voor alle wanorde die er soms is. Als ieder maar doet wat goed is in zijn eigen oog en het is zo weinig op samen gericht, op het gemeente zijn en op de eer van uw naam. Vergeef ons dat, o God. Laat ook in onze gemeente dat orde van de dag zijn. Met het oog op uw eer. Opnieuw mogen we dat zeggen. Want daar gaat het om. Niet omdat wij het zijn. Heere God, en laat dan ook er iets van te merken zijn. Op wie we zijn gericht. Door wie we worden gedragen. En dat niet alleen op zondag, maar ook als morgen weer de werkweek begint. Als we weer naar school gaan. Als we weer boodschappen gaan doen. In al onze levensomstandigheden. En geef, Heere God, dat we daardoor ook een boodschap mogen hebben aan een ander. En voor een ander. En dat we de dingen van u bespreekbaar maken. En er niet over zwijgen of ze opbergen achter slot en grendel. Wil met ons gaan als we weer naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio weer afzetten. Wil ons nog een goede en een gezegende avond geven en wil ons ook in de nacht die komt weer verkwikken door de slaap en laat het mogen dienen tot meerdere eer en glorie van u. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat ook die arbeid door mogen gaan. Niet alleen vanwege onze duit in het zakje, maar juist ook met het oog op de eer van u. En dat ook de einden van de aarde worden bereikt. En dat we het weten dat uw koninkrijk steeds dichterbij komt. Zorg voor een ieder die zorgen kent en zorgen heeft. Waarbij mensen soms door een diep dal moeten gaan. Wil dragen en sterken, nabij zijn en nieuwe krachten geven. Heren, we verwachten het van u. Want zonder u kunnen we niet. Wil ons horen uit genade alleen. Enkel en alleen om de verdiensten van uw Zoon, Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste collecte is een diaconale voor de Stichting Stefanos. Diaconaal werk in Malawi. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde is bestemd voor het werk van de bijstand in het pastoraat. De Gereformeerde Zendingsbond die ziet uw bijdrage in de bussen bij de uitgang. Van harte aanbevolen. We zingen ook en wel van Psalm 68, de versen 10 en 13. Gelooft zij God met diepst ontzag, looft God in zijn gemeente al om. 10 en 13 van Psalm 68. Onder Gods zegen mogen we tot een zegen zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.